Geliefde gemeente, in het Oude Testament ligt ook het Nieuwe. Alles wat er zou gaan gebeuren is op een bepaalde manier voorzegd in het Oude Testament. We hebben een aantal keren stilgestaan bij wat het Oude Testament zegt in Zacharia dan over het lijden van Christus. Maar diezelfde profeet Zacharia spreekt ook over de uitwerking daarvan. Het is niet alleen dat Jezus Christus zelf geleden heeft, maar ook dat dat lijden van de Heer Jezus effect heeft. Dat er uitwerking heeft, dat er mensen zijn die het lijden mogen kennen en die de zegen daarvan mogen leren kennen. Maar hoe komt het nu bij elkaar? Dat is het lijden van Christus, wat nu 2000 jaar geleden gebeurd is. En het werk in het hart, dat wij in dat werk delen. Hoe komt dat bij elkaar? Dat is het werk van de Heilige Geest. Zacharia die profeteert ervan, dat ook die Heilige Geest zal komen. En vandaag, Pinksteren, is de dag waarop wij de komst van de Geest gedenken. Niet dat de Geest er in de tijd van Zacharia niet was, maar daar was hij nog beperkt. Beperkt in de breedte van zijn werk. Op een bepaalde manier ook beperkt in de diepgang van zijn werk. Omdat Christus nog niet gestorven was. Maar na de dood van de Heer Jezus is de Geest ten volle gekomen met volle zegen. Daarvan profeteert Zacharia dan in hoofdstuk 12, vers 10. Niet alleen daar, maar ook daar. Zacharia 12, vers 10. Het accent ligt op het eerste deel van het antwoord van deze tekst. Maar de hele tekst komt aan de orde. Zacharia 12 vers 10, daar lezen we, doch over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En zullen over hem rouwklagen als met een rouwklaag over een enige zoon. En zullen over hem bitterlijk kermen gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Tot zover dit woord van God. Onder dit woord, boven de preek staat de uitstorting van de Heilige Geest. In vier gedachten. De geest, de genade, het gebed en het geklag. De uitstorting van de Heilige Geest. De geest, de genade, het gebed en het geklag. Als eerste staan we stil bij de geest. Ik zal uitstorten, staat er. Uitstorten. Daar hebben we de laatste tijd wel iets van gezien. Het is een tijd lang droog geweest. Toen kwam de regen. En de regen viel soms met bakken uit de hemel. Was u blij met de regen? Op de Urkerdag is natuurlijk regen helemaal niet zo geweldig. We hebben nou 4 keer Urkerdag beleefd. Nou, de laatste dag eigenlijk niet. Maar de eerste 3 keer was het steeds mooi weer. Gisteren. Mensen, ik weet niet hoe het hier de hele dag was. Maar we hebben in Vledderveen heel wat regen gehad. En ook wel stortregen. En dan is alles toch een beetje minder feestelijk, minder gemakkelijk. Je gaat er niet zo snel uit. Vind je regen fijn? Ja, als je gaat verhuizen of als je een urke dag hebt, wat minder. Maar een paar weken geleden, toen het nou, bijna de hele maand mei droog geweest was. En de maand april ook al best wel. Toen het begon te regenen, wat waren boeren daar blij mee? Wat een zegen is regen. Als je land hebt en het begint droog te worden. Terwijl je weet dat dat gewas moet wel groeien en het heeft water nodig om te groeien. Dan is regen een zegen. Nu staat hier, ik zal uitstorten de geest. Je kunt van die Heilige Geest last hebben. Net zoals dat je het niet leuk vindt als het regent wanneer je gezellig buiten wilt zijn. Zo kan het ook zijn dat je het niet fijn vindt als de Heilige Geest komt, omdat je liever je eigen ding wil doen. De Heilige Geest kan je lastig komen te vallen. En dan kun je ervoor wegduiken. Zoals je ook binnen kunt blijven als het regent. Als je niet nat wilt worden, dan blijf je binnen en dan maak je het binnen op je eigen manier gezellig. Maar de regen, die valt wel naast je. En niet op je. Ja, dat is dan fijn op een bepaalde manier. Maar betekent ook dat je ook de zegen daarvan niet krijgt. En dat geldt voor de Heilige Geest. Je kunt voor hem wegduiken. Je kunt zeggen, ja, ik heb geen zin in de Heilige Geest ontvangen. Dat zit mij te veel in de weg. Ik heb zo mijn eigen plannen. Ik ga liever mijn eigen gang. Dus dan duik je weg en dan maak je zo je eigen beschutting. Dan kun je wel je eigen ding doen, maar je mist wel de zegen. De zegen waar je om verlegen zit, uit je hart is als droog land. En dat land dat droog is, dat heeft het alleen maar brandende zon heeft gehad en waar de gewassen bijna geen water meer uit kunnen peuren. Als zo je hart is, als je hart zo droog voelt en je zegt, er groeit eigenlijk niks. Geen geestelijk leven. Geen leven tot de eer van God. Geen echte vreugde. Dan ga je hier verlegen om zitten. Dat God zijn geest geeft. Dat God zijn geest zelfs uitstort. Dat God stromen van zegen geeft in je ziel. Als je herkent in die bekende psalm. Zoals een hert schreeuwt naar water. Zo verlangt mijn ziel naar u, o God. We zitten hier vandaag bij elkaar bij een belijdenisdienst. Ik zou kunnen zeggen, deze 8 mensen die belijden, zo is het. Wij zitten verlegen om die Heilige Geest. Wij kunnen niet langer binnen blijven. Stil binnen blijven zitten, ons eigen ding doen en God buiten laten. We hebben zo hard die stromen van zegen nodig. Want als wij ons eigen leven leiden, dan is ons hart dor en is ons leven onvruchtbaar. En is het einde de dood. Ik zal uitstorten. Dan zit je hier dus niet om te zeggen, kijk, dit zijn wij. Dit kunnen wij. Wij zitten hier om te zeggen, deze God hebben we nodig. Hij moet het doen. Hij zal uitstorten. Maar dat is dan geen afstandelijke taal. Dat kunnen we misschien allemaal wel zeggen. Ja, de zegen komt van boven. God moet de zegen geven. Maar als jullie zo ja zeggen, dan zit in het ja-woord ook. Die zegen heb ik zo nodig. Zonder die zegen is mijn hart zo droog. Maar met deze God, en door dat werk van de Heilige Geest, dan kan ik leven. Dan kan ik mij verblijden. Dan kan ik verder. Dan kan ik tot zegen zijn. Ik zal uitstorten. Waar doet God dat? Waar geeft God die geest? Er staat hier eerst het huis van David en de inwoners van Jeruzalem. Dat heeft alles te maken met de hele profeet Zacharia. Die profeet was in Jeruzalem, de tempel die was verwoest. En Zacharia die heeft geprofeteerd en aangespoord om die tempel te herbouwen. En de mensen die dachten, ja maar het wordt toch niks meer. En dan zie je dat Zacharia dan juist daarin bemoedigt. Hij zegt, ja maar ik zal zelf zorgen dat het goed komt met die stad. Ik geef kracht om te bouwen en ik geef een zegen over die tempel. En ik zal in deze stad, in dit Jeruzalem, in deze tempel, met dit huis, het huis van Zerubabel, dat is het geslacht van David, daar zal ik mijn zegen geven. Het is ook uitgekomen. Het is een beetje 500 jaar na deze profetie. Toen was het in Jeruzalem, in de tempel. Die plek die David 1000 jaar daarvoor had aangewezen. Daar maakt God zijn belofte waar. Ik zal uitstorten. En er kwam een stroom van zegen. De krachtige werking van de Heilige Geest daar in Jeruzalem. En mensen die tot dan toe steeds hem buiten de deur hielden. En dachten, nou ik wil wel een beetje godsdienstig zijn. Maar het moet niet mijn hart hebben. Het moet niet mijn hele leven op de kop zetten. Daar kwam de Heer zo krachtig dat ze hem niet meer tegen konden houden. Het huis van David, de inwoners van Jeruzalem. Die wordt daarna genoemd vanaf vers 12. Het geslacht van David, het geslacht van Nathan, dat was een zoon van David. En dan nog een aantal andere stammen, Levi, Simei. Maar dan staat er ook alle geslachten. Dus heel Israël. En telkens hun vrouwen. Dus de mannen en de vrouwen, dat wordt hierom gezegd. In de tijd van het Oude Testament was de Heilige Geest voorbestemd voor degene die een ambt droegen. Dus de gaven van de Geest. Zoals David, zoals de profeten, zoals de priesters, die droegen een ambt. En die mochten vanuit dat ambt de bijzondere zegen van de Geest verwachten. Maar hier staat steeds bij, ook hun vrouwen. Nee, die vrouwen die worden geen ambtsdrager. Maar ze krijgen wel net zozeer de Geest. God geeft zijn Heilige Geest niet alleen aan degene die in het ambt staan. Maar hij geeft dat in de hele breedte van de gemeente. Overvloedig. Zo was het op die Pinksterdag. Er stonden mannen en vrouwen op het tempelplein. Ze waren niet allemaal priester. Helemaal niet. Maar ze ontvingen 3000 mensen op die ene dag. Allemaal. De mannen, de vrouwen, de Heilige Geest. In dat opzicht is er geen onderscheid. Niemand van ons kan zeggen, voor mij is dat niet nodig. Kijk, het kan wel dat je het niet wilt. Maar het is niet waar dat het niet nodig is. Wij allen zijn even leeg, geesteloos vanuit onszelf. We hebben het allemaal even hard nodig. Maar niemand hoeft ook te zeggen, ja, maar voor mij zal het wel niet kunnen. Ik ben daar slecht voor. Ik ben daar te onbetekenend voor. Ik sta daar te ver van de kerk vandaan. Of ik heb al te veel in de kerk gezeten. Voor mij zal het wel niet kunnen. Die Heilige Geest, waar die wordt uitgestort, daar doet de Heer dat in de breedte. En hij ziet ons in zeker opzicht allemaal heel hetzelfde. Geen onderscheid. Zondaren, verloren zondaren, die de heerlijkheid en de rijkdom van God missen. Maar ook mensen die hij zelf genade wil bewijzen, zonder onderscheid. Ik zal uitstorten. Hoeft onze verwachting niet te zijn van wat wij hebben, wat wij weten. Maar van hem, die werkt. Dat is een van de dingen waarom het zo'n zegen is dat wij Pinksteren hebben. Een apart gezette dag voor Pinksteren. Daar zo heel zeker mogen weten dat de Heere krachtig is en gewillig om allerlei harten open te breken. Om in geesteloze levens binnen te komen. En geestelijk leven te geven. Het was het eerste, de geest. De tweede plaats, het gebed. De geest wordt hier genoemd. De geest der genade en der gebeden. Die genade, dat gaat om God. Bij God vandaan. Die gebeden, waar we zo meteen op komen, dat is bij mensen vandaan. Maar die twee woorden samen, die zeggen dus, er wordt verbinding gelegd. God komt tot mensen. Mensen komen tot God. De geest is de geest die de verbinding legt tussen de levende God en de dode zondaar. Die zorgt dat wij niet zonder God hoeven. En dat God niet zonder ons hoeft blijven. De geest wordt eerst genoemd der genade. Dat staat voorop. Het is wel waar dat wij allemaal geroepen worden om te bidden. Maar het begint ten diepste niet bij ons bidden. En dus als je nou zegt, ik heb de Heer nodig. Ik heb vergeving nodig. Ik heb een nieuw hart nodig. Ik heb zekerheid nodig. Nou, dan moet je bidden. Zonder bidden krijg je het niet. Bidden betekent dat je naar God komt om van hem te smeken. Heere, geeft u het nou. Zonder dat krijg je het niet. Maar het begint er niet. Het begint niet bij onze gebeden. Het begint bij Gods genade. Voordat wij ergens aan konden denken, heeft God aan ons gedacht. Voordat wij hem konden zoeken, heeft hij ons opgezocht. Voordat wij konden luisteren, heeft hij zijn belofte al gegeven. En die geest van de genade, namelijk komt God nabij ons, terwijl wij nog niet nabij hem kwamen. Wat is nou genade? Genade, dat is de overvloeiende liefde van God, die zonder verdienste geeft. De overvloeiende liefde van God, die hij zonder verdienste geeft. Zonder dat hij er wat voor vraagt. Zonder dat wij er recht op kunnen hebben. Het is gratis. Er is ontferming. De geest der genade. De geest die komt met de volheid van God. De volheid van Gods liefde om die te geven. Te zeggen, hier ben ik. En ik wil jou geven wat je nodig hebt. Je zondige hart. Ik wil je zonde wegnemen. Je onzekere bestaan. Ik wil een grond leggen. Zodat je vastheid mag hebben. De angst voor de dood. Ik wil die wegnemen. Zodat je uitzicht hebt. De onzekerheid over de toekomst. Ik wil je vastgrijpen. Zodat je weet dat je niet verloren zult gaan. De vragen over keuzes die je moet maken. Ik wil je richten, zodat het passen mag bij mij en mijn woord. Genade. Dat is alles wat nodig is om werkelijk getroost te zijn. Waar komt dat nou eigenlijk vandaan? In vers 13, of hoofdstuk 13, vers 1, daar staan deze woorden. Te dien dagen, en dat gaat ook over de toekomst. Net als onze tekst, te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. Die fontein. Waar is die fontein nou eigenlijk geopend? Een fontein van genade tegen de zonde, tegen de onreinheid, tegen dat vuile hart en tegen al die boosheid die er uit ons komt. Daar heeft hij een fontein tegen van schoon water, van reinigend water. Waar is die fontein geopend? Dat is op het kruis. Daar waar Jezus stierf op Golgotha. Daar waar het bloed uit zijn wonden stroomde. Daar was een fontein. En die fontein, zo te zeggen, die is blijven stromen. Tot in het eeuwige leven. Die fontein is geopend op Golgotha. Die is geopend door het werk van de Heer Jezus. Jezus die zichzelf gegeven heeft. Terwijl hij nooit zonde gekend had. Die tot zonde gemaakt is. Terwijl hij nooit iets verkeerd gedaan had. Dat God hem bestraft heeft. En verdoemd heeft. Christus. Die voor zichzelf niets had hoeven doen. Maar voor verloren zondaren is gaan lijden en sterven. Hij is de bron. De fontein. Die geopend is. En niet meer gesloten kan worden. Er is een bron van zaligheid. Een bron van genade, een bron van vergeving. En daar komt nou de Heilige Geest mee. Als hier staat de geest der genade, dan is het dus de geest die put uit die fontein. En die zegt, ik heb hier reinigend water. Ik heb hier dorstlessend water. Ik heb hier verkwikkend water. Dat is wat jouw ziel nodig heeft. Je moet gereinigd worden. Je moet verkwikt worden. Je moet vervuld worden. Ik heb het hier. Uit Christus. En ik kom het bij je brengen. En er is niks waar je ziel zo van kan leven als van dat. En ten diepste is er niks anders waar je ziel van kan leven. Al het andere water is net als zeewater. Hebben de kinderen wel eens zeewater gedronken? Kijk, het IJsselmeer, dat bedoel ik niet. Hè. Dat is zoet water. Maar als je nou echt naar de zee gaat, naar de duinen, naar het strand. Als je dan water drinkt. Dan denk je, dat is makkelijk. Gratis water. En als ik een beetje gedronken heb, dan kun je niks van merken. Je kunt eindeloos drinken. Nou, dat houd je niet zo lang vol. Hoe meer je drinkt, hoe meer dorst je krijgt. Aan het water heb je niks om je dorst te lessen. En zo is alles wat op water lijkt, geestelijk water voor je ziel buiten God. Je kunt zoveel dingen proberen, maar er is niks wat je dorst lest. En er is niks wat je zonde echt wegneemt, dan alleen die genade die God geeft. En de Heer zegt, ik zal het doen. Ik wil het doen, mild en overvloedig. Dus als je het nodig hebt, dan is het hier te krijgen. Als je het niet verdient, dan is het toch te krijgen. Als je niet weet wat zoeken moet, wil de Heer benadrukken. Ik zal uitstorten de geest der genade en der gebeden. Ik wil die Heilige Geest geven. Ja, maar hoe krijg ik nou die Heilige Geest? Of wanneer is nou die Heilige Geest voor mij? En daarvoor stuurt hij ons als het ware verder. Zie op Jezus. Let op het kruis. Het komt bij het kruis vandaan. Wie let op het kruis? En wie uitziet dat de zegen van het kruis naar hem komt, die mag pleiten op die geest. Die geest die het als het ware bij dat kruis ophaalt. Waar je uit jezelf dat gevoel hebt, ik kan er niet komen. Dat is zo lang geleden en ik weet niet hoe ik dat moet doen. Ik kan niet met mijn voeten lopen toch? Naar het kruis toe kun je niet lopen. Ik kan alleen lezen en overdenken en ervan zingen misschien. Hoe kan ik er nou naartoe komen? Houd je ogen erop gericht. Wat Christus heeft gedaan. En verwacht het van hem die het zelf kon brengen. Met eerbied bedoeld. Het wordt gratis thuis bezorgd. Het wordt gratis thuis bezorgd. Voor diegene die er niet meer zonder kan. Voor degene die geen verwachting meer heeft van de wereld. Niet meer van zichzelf. Maar van deze God. De geest der genade. En dan de geest der gebeden. Het woord dat hiervoor gebeden staat, wordt op de meeste plaatsen in het Oude Testament vertaald met smekingen. Gebeden, er zijn in de Bijbel verschillende woorden voor. En je kunt in het bidden ook verschillende dingen doen. Je zou kunnen zeggen, in de basis is bidden spreken met God. Ik denk dat de kinderen het ook wel weten. Misschien denk je bij bidden aan de ene kant wel vaak aan iets aan God vragen. Maar ik denk dat je ook wel weet, eigenlijk is bidden spreken. Spreken met God. Alles wat er in je hart omgaat, tegen God vertellen. Wat je over God denkt. Wat je over jezelf denkt. Wat je moeilijk vindt. Welke zonde je hebt. Alles tegen God vertellen. En dan ook aan God vragen. Dus bidden is spreken met God. Je hart uitstorten voor God. En sommige gebeden zijn dan echte smeekgebeden. Dus in je gebed kun je dingen vertellen. God aanbidden. Ook dingen vragen. Maar als je dingen vraagt, soms kun je dingen vragen. Ja, je vraagt het wel, maar je kunt ook wel zonder. Maar hier dat woord voor smekingen, dat is dan een woord voor als je niet zonder kunt. Dat is als er groot verdriet is. Als je iets heel erg mist. Je houdt bij God vast. Je zegt, Heere, alsjeblieft. Ik wil het zo graag hebben. Ik kan niet verder zonder. En ik kan het nergens anders vinden. Ik weet dat ik het bij u alleen kan vinden. Smekingen. Er staat hier dat dat is wat van onze kant komt. Eigenlijk wel bijzonder als je die woorden naast elkaar ziet. De geest der genade en der gebeden. Je zou eerder zeggen de geest van de genade en van de dankbaarheid. De geest van de genade en van de gehoorzaamheid. Dus God geeft genade aan ons. En dan geven wij onze dank aan God. Wij geven onze gehoorzaamheid aan God. Dus God geeft ons iets, wij geven God iets. God heeft ons iets te bieden, wij hebben God iets te bieden. Maar hier staat dat dat eigenlijk niet echt de zaak is. Jawel, het is wel echt zo. Als je de genade van God kent, dan wil je God graag wat teruggeven. Maar het is niet zo dat God nou het meest zit te wachten op mensen die willen betalen. God zit het meest te wachten op mensen die willen krijgen. Dat is bij ons misschien wel anders. En op zijn minst dat we zeggen, joh, ik heb jou al zoveel gegeven, ik mag er langzamerhand eens een keer wat van terug verwachten. Maar de meeste mensen zitten toch al zo in elkaar. Het is erg fijn om te krijgen. En natuurlijk willen we geven en op Urk zijn we erg vrijgevig. Maar het blijft altijd fijn om ook te krijgen. En als het er aankomt, willen we natuurlijk wel meer krijgen dan we geven. Misschien niet zo zichtbaar in het persoonlijke. Maar let er maar even op dat, ja, hoe rijk wij zijn en hoe arm andere landen zijn. Er zijn maar weinig Nederlanders die zeggen, jongens, laten we nog 50% van de begroting brengen naar Afrika, want daar hebben ze het zo arm. Nee, wij halen kobalt uit Afrika en weet ik het wat allemaal. Eigenlijk, zo zitten we vaak in elkaar. We willen graag wat krijgen. En u zegt de Heere, weet je wat voor mensen ik wil hebben? Niet mensen die mij wat kunnen bieden, maar mensen die nog meer van mij vragen. De geest van de genade en van de gebeden. Je krijgt genade van God. En wat krijgt God ervoor terug? Gebeden. Smekingen. Je blijft maar meer vragen. Is dat niet een beetje vrijpostig? Moet er wel een keer genoeg zijn. Als je weet hoe groot het wonder is van de genade. Als God gekomen is om je zonde te vergeven. Als God gekomen is om de nood van je hart te vervullen. Wat moet je dan nog meer? Moet je hem nog meer vragen? Is dat niet een beetje vrijpostig? Helemaal niet. Het betekent dat je geleerd hebt wie God is. Genade leert smeken. Dat kan niet anders. Als je genade krijgt, dan weet je het echt. Het komt allemaal van hem. Hij is de gever. Hij is de bron. De oneindige bron. Hoe meer je van Gods genade krijgt, hoe dieper je beseft. Het kan bij God niet stoppen. Bij God is het nooit op. En hoe meer genade je krijgt, hoe dieper je beseft. Ik kan er nooit voor terugbetalen. Als ook mijn hele leven mijn best doen, ik krijg het niet terugbetaald. En hoe meer je van God genade krijgt, hoe meer je daarna gaat verlangen. Het wordt allemaal kostbaarder. Smekingen. Omdat je hart verlangt naar God. Smekingen. Omdat je zoveel verwachting hebt van hem. Smekingen. Omdat je ziet dat alle noden van je leven uiteindelijk door hem beantwoord kunnen worden. En waarom ziet de Heer dat nou graag? Omdat het zo nodig is, dat het zo goed is, dat we op onze plek zijn. Als een man en vrouw elkaar in het huwelijk beter leren kennen, maar dan willen ze eigenlijk dan graag dat de ander ziet wie ze zijn. Dat de man steeds beter weet waar zijn vrouw goed in is en wat zijn vrouw waardeert. En dat de vrouw steeds beter weet waar de man goed in is. Als je 20 jaar getrouwd bent en je krijgt een vraag. Maar hè? Waarom vraag je dat aan mij? Je weet toch wel dat ik dat totaal niet kan? En dan zou je als man wel een beetje ongezien kunnen voelen. Waarom denkt ze nou dat ik dat kan? Terwijl we al 20 jaar met elkaar optrekken. Kijk gewoon eens wie ik ben en kijk eens wat ik kan en wat ik niet kan en wat ik wil en wat ik niet wil. Zoiets. Dat kan ergernis geven. Maar aan de andere kant, als je merkt van, hey, ze kent me steeds beter. Of hij kent me steeds beter. Dat is een vreugde. Dat is wat de Heere nou zo graag wil. Dat hij merkt, hey, mijn kind kent mij steeds beter. Die leert steeds beter dat hij zelf de bron niet is. Dat hij het bij zichzelf niet vinden kan. Die leert steeds beter dat er in mij een overvloedige bron is. Hoe meer je smeekt, hoe liever het de Heer is. En nu staat hier, dat is wat de geest ook leert. Dus de geest die werkt aan Gods kant, met Gods genade naar ons te komen. Maar die geest die werkt ook van deze kant af. Die werkt in het hart en die leert het je. Ja, dus als jullie nu Gods naam belijden en daarbij tegelijk ook bidden, ga ons met uw heilig voor. Dan zul ik hierom verlegen zitten. Die geest van de gebeden. Die geest van de smekingen. En dat de Heer iets wil leren en steeds meer wil leren. Om helemaal afhankelijk te zijn van hem. Alles van hem te verwachten. en niet van jezelf. Paulus spreekt erover in Romeinen 8. Hij zegt, wij weten niet te bidden zoals het behoort. Je gebeden, die kunnen dan zo flauw zijn. Zo oppervlakkig. Zo zakelijk. Maar zegt hij dan erbij, de geest bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. De geest. Die precies weet wie God is. Die precies weet hoe je hart eruit ziet. Dan kan die je hart toch vormen en sturen. Zodat je werkelijk gericht wordt op die levende God. Die belofte ligt hier. De geest der genade en der gebeden. Maar de uitwerking daarvan, die lijkt nog niet zo aangenaam. Komen onze vierde gedachte. Het geklag. Er staat dan, ze zullen over hem rouwklagen. Als met een rouwklaag over een enige zoon. En dan ook in de versie na gaat het steeds over die rouwklagen. Als dan die geest werkt. Dan zou je zeggen, dan geeft dat vreugde. Ze zullen over hem opspringen. Ze zullen zich in hem verblijden. Dat is ook wel zo. En dat staat op andere gedeelten ook. Dus we moeten dat allemaal niet tegenover elkaar stellen. Alleen hier Zacharia die noemt één aspect van het werk van God. Maar het is niet zo negatief als het lijkt. Het is wel negatief, maar niet zo negatief als het lijkt. Wat hier gebeurt is eigenlijk hetzelfde als op de Pinksterdag. We hebben Handelingen 2 gelezen. Handelingen 2 waar dan het ook gebeurt. De Heilige Geest wordt uitgestort. Ik zal uitstorten, de geest. Maar de rest gebeurt ook. Vers 36 was het laatste woord van de preek van Petrus. Die verteld heeft wie Jezus is. En als dan de mensen dat horen. Zijn er duizenden mensen die dat echt horen. Die hadden het nooit zo beseft. Maar die horen het nu voor het eerst echt. Door de krachtige werking van die geest. En ze horen wie Jezus is. En wat zij gedaan hebben. Staat er in vers 37, als zij dit hoorden, werden ze verslagen in het hart. Ze werden zo diep geraakt. Ze voelden zo'n pijn. Een pijn over hoe ze met God waren omgegaan. Een pijn over hoe ze met Jezus waren omgegaan. En daarom zo verdriet. En dat is wat hier staat. Ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Later gaat Zacharia dat uitleggen. Wat is nou dat doorstoken hebben? Hoofdstuk 13 vers 3. We hebben er al bij stilgestaan in de lijdenstijd. Zijn vader en moeder die hem gegenereerd hebben zullen hem doorsteken wanneer hij profeteert. Die profetie, dat gaat er over bepaalde gezinnen in Israël waar een zoon was die een afgoden profeet was. Een valse profeet. Die profeteerde in de naam van de afgoden. En zijn vader en moeder hadden dat steeds maar laten gaan. Hij kon er misschien wel geld mee verdienen. Hij had ook zo zijn gaven. Maar op een gegeven moment, dan komen die vader en moeder tot bezinning. En dan gaan ze hun zoon waarschuwen. Als die zoon dan niet luistert. En blijft doorgaan in de afgodendienst. Dan kan het zo ver gaan dat die vader en moeder hun eigen zoon doden. Omdat ze zo'n diepe afkeer hebben van de afgoderij. En zo'n heilige ijver van God. Die valse profeet wordt dus doorstoken. Maar nu wat hier gezegd wordt is. Wij hebben het eigenlijk net andersom gedaan. We hebben Jezus behandeld alsof hij een valse profeet was. Het ongeloof doet dat ten diepste altijd. Jezus doorsteken. Hij is aan het kruis gegaan omdat de Joden niet in hem geloofden. Omdat de Romeinen niet in hem geloofden. Maar daarachter ook omdat wij niet in hem geloofden. Daardoor ging Jezus aan het kruis. We hebben hem doorstoken met onze zonden. En we zeiden eigenlijk, niet hardop, maar wel in ons hart. Jezus is een valse profeet. Het kan niet zo zijn dat hij blijft leven. Hij moet van de wereld af. Het ongeloof heeft altijd verkeerde gedachten van God en van Jezus. En u zult vast niet zeggen, hij moet de wereld uit, anders zat u niet hier in de kerk. Maar het kan toch zijn dat u zegt, hij mag niet in mijn hart. Geen God in mijn hart, geen zalig maken voor mijn ziel. Geen gehoorzaamheid aan hem, geen geloof in hem. Eigenlijk zeg je daarmee, kan maar liever dat hij niet bestond. Dan doorsteek je God en Jezus. Maar hier gaat er iets gebeuren. Ze zullen hem aanschouwen die ze gestoken hebben. En ze gaan zien wie die echt is. En ze gaan zien, nee, niet Jezus was fout. Maar ik was fout. Ik heb hem doorstoken. Terwijl ik zelf doorstoken had moeten worden. Ik heb hem doorstoken alsof hij een valse profeet was, maar hij is de enige ware profeet. Ik heb hem doorstoken alsof hij maar lastig zou zijn, maar hij is de enige die mij vreugde kan geven. Ze zullen hem zien. Wordt het omgekeerd. Het beeld dat je hebt in je hart wordt totaal veranderd. Bekering. Vernieuwing. Je ogen gaan open. Voor Jezus. En wanneer? Er waren mensen die stonden bij het kruis. U ziet dat aangehaald in Johannes 19. Johannes 19 vers 37. Wordt deze tekst aangehaald omdat mensen bij het kruis staan en dan Jezus zien. Dat ze zien het daar alleen met lichamelijke ogen. Ze weten ervan. Maar doet ze niets. In Openbaring 1... daar wordt gezegd dat het straks zal gebeuren. Straks. Als Jezus terugkomt. Op de wolken des hemels. Dan zullen alle mensen hem zien. Die ze met hun ongeloof gestoken hebben. Dan zullen ze zien. Ik heb me vergist. Ik heb tegen Jezus gestreden. Maar nu is hij de grote rechter. Nu moet hij mij beoordelen. Ze zullen hem zien. En ze zullen zich schamen. En ze zullen wanhopig worden. En beseffen. Het is verloren. Ben te laat. Dat eerste zien heeft geen zin. Of niet genoeg zin. En zoals de mensen bij het kruis stonden en wel zagen dat Jezus stierf, maar deed ze niks. Dat andere zien, dat is te laat. Als je wacht tot die grote dag dat Jezus terugkomt. En dan pas wil je hem zien. Dan pas wil je hem erkennen. Dan ben je te laat. Maar hier wordt beloofd, zij zullen hem zien met de ogen van de ziel. Veel dieper zien dan die mensen die bij het kruis stonden. Zullen zien, voordat hij terugkomt. Zullen zien in dit leven. De ogen van je hart gaan open. En dan ben je op tijd. Dan gaat het goed. Hem zien, die je doorstoken hebt. Erkennen, ik was het. Die tegen hem inging. Het probleem lag niet bij God. Het probleem lag bij mij. De vijandschap lag in mijn hart. Maar God laat het daar dan niet bij zitten. Dat is zo'n wonder. Dat je die vijandschap van jezelf moet gaan inzien. En dan zien dat aan Gods kant daar genade is. Dat hij ons zijn vriendschap biedt. Wat een groot wonder. Wat een grote blijdschap. Als zou je ogen mogen opengaan. Blijdschap. Het gaat hier nog over groot verdriet. Ja. Groot verdriet over je zonde. Groot berouw. Een grote klagen. Maar daar zit een grote blijdschap in. Waarom? Als ze daarbij zullen over hem. Ze zullen over hem rouwklagen. Met een rouwklagen over hun enige zoon. Maar de gedachte is dus. Als je enige zoon sterft. En denk nog even aan die ouders. Hè? Die ouders die hadden een zoon. Die was een valse profeet. Ze hebben hem doorstoken. Maar stel, die ouders komen er later achter. Wij hebben ons vergist. Onze enige zoon was geen valse profeet, maar was een profeet van de Heere. We hebben ons vergist. Wat zal dan hun verdriet groot zijn? Dat zij hem gedood hebben. Zelf gedood. Als je geconfronteerd wordt met wie de Heer is. Aan de ene kant is het net zo ingrijpend. Maar dan is het tegelijk zo anders. Want die ouders die hun eigen zoon, hun enige zoon verliezen, die hebben hem niet meer terug. Maar een zondaar die Jezus ziet, die moet zeggen, ik heb hem gedood, ik heb zo tegen hem ingegaan. Die krijgt hem wel terug. Want Jezus is wel gestorven, maar hij is niet dood. Jezus is wel gestorven, maar hij is niet dood, hij leeft. Hij is opgestaan uit de dood. Dus wie klaagt over die enige geboren zoon? Wie klaagt over de Heer Jezus en alle zonden die hij tegen heeft gedaan? Die hoeft niet te wanhopen. Die hoeft niet te denken zoals die ouders. Ah, nu is het verloren. Nu kan nooit meer goed komen. Integendeel. Deze enige geboren zoon is ook de enige geboren zoon van God. De eeuwige zoon van God. En waar je de pijn voelt over je zonde, dan is dat juist wat je zo'n liefde krijgt voor hem. Als Jezus, als het ware, die enige zoon wordt, dan is er zoveel in hem te vinden. En hoe lelijker de zonde wordt, hoe groter Christus wordt. Hoe groter Christus wordt, hoe lelijker de zonde wordt. Dus geklaag. Het geklaag gaat niet over heel je leven. En zo zitten jullie hier ook niet in de kerk. Om alleen maar te zeggen hoe erg het is. Het hoort er wel bij. Zonder schuldbelijdenis, geen geloofsbelijdenis. Maar geloofsbelijdenis mag toch eindigen in de grote vreugde. Dat deze God zondaren zalig maakt. Dat deze God zijn enige geboren geliefde zoon gegeven heeft. Om door hem, vanuit hem, door de geest, zijn liefde te geven. Is er zo'n verwachting. Als je klaagt over de zonde, dan word je eindelijk blij. Zolang als je niet klaagt over de zonde, dan zit je er nog aan vast. En dan ben je nooit werkelijk gelukkig. Maar wie klaagt over de zonde, die mag zijn zonde kwijtraken bij deze God. En wie zijn zonde kwijtraakt, die vindt vreugde. Vreugde in God. Door Jezus Christus. In de kracht van de Heilige Geest. Amen.